Dag beste luisteraars, we wensen je veel groetjes uit Shambhala. Ik ben Jonas Laats en ik zit deze keer nog eens samen met een speciale gast.
En dat ben ik, Janneke Steegman. Ik ben theoloog, bijbelwetenschapper. Ik ben vooral geïnteresseerd in het thema bevrijding in theologie en bijbel. En dat bracht me ook op het pad van lichamelijkheid en van de onbetamelijke of indecent theology.
Voilà, en daar wil ik het vandaag mee over hebben, Janneke. Want het plan voor dit podcastgesprek is ondertussen al 2 jaar oud, geloof ik. Maar nu komt het er eindelijk van. En daar ben ik blij mee, want er zijn ook gewoon niet veel mensen die ik kan aankondigen als experten onbetamelijke theologie, zoals je net hebt vermeld. En ik zou graag zelf willen aftoetsen of we ook over onbetamelijke spiritualiteit kunnen spreken en wat het belang daarvan kan zijn binnen de uiterst gevarieerde vormen van hedendaagse spiritualiteit en esoterie. Maar vooraleer we die vraag aanpakken, misschien dat we toch even voor ons luisteraars moeten helder krijgen, wat is onbetamelijke theologie precies?
Ja, dus onbetamelijke theologie, dus ik ben zelf ook op dat pad gekomen via de bevrijdingstheologie eigenlijk. Dus bevrijdingstheologie ontstond, laten we zeggen, in de jaren 70 van de vorige eeuw. Ook als kritiek op een christendom dat eigenlijk apolitiek was geworden, of dat onderdeel was geworden in sommige gevallen van onderdrukkende systemen. Dus ontstond in Latijns-Amerika. En wat natuurlijk heel sterk is aan bevrijdingstheologie, denk ik, is dat het een analyse maakt van macht. En dat het ook ziet hoe christelijke ideeën onderdeel daarvan kunnen zijn. En vervolgens was er een bevrijdingstheologie, theologe, Marcella Oldhouse Reed, die zei dat is allemaal goed en wel, maar waar we nog niet naar kijken, dat is het lichaam en de seksualiteit. Terwijl die hebben ook bevrijding nodig. Of de manier waarop we naar lichamelijkheid kijken en naar seksualiteit is ook beïnvloed door een christelijke traditie die ook vaak onderdrukkend is geweest.
En het woordje onbetamelijk, is dat dan louter omdat het over lichamelijk gaat? Of die grondlegster, heeft zij ook onbetamelijke dingen gezegd en geschreven?
Ik kan je wel een boek laten zien met ook een soort pikante voorkant. Dus, maar het punt is denk ik dat het al gauw, dus dat je een soort smalle strook hebt van wat betamelijk is. En dat onbetamelijke theologie ook steeds ter discussie stelt. Wat is nou eigenlijk betamelijk en wie bepaalt dat? En wiens lichamen worden er dan gezien als onbetamelijk? Ja. Of wiens gedrag?
Ja. En je verwijst nu heel specifiek naar specifieke theologen en bevrijdingstheologie. En dus dan zitten we tweede helft, de 20e eeuw. Maar is dat echt iets nieuws? Hè? Als we over lichamelijkheid spreken, ik weet dat wij allebei zijn heel erg fan van een schilderij dat je in Vlaanderen, denk net over de grens met Wallonië, in Lessines kunt gaan bekijken. Hè. Dat is een Christus die vrouwelijke borsten heeft. En dat schilderij is geschilderd, wanneer was het? 16e eeuw of 17e eeuw of
17e,
zoiets.
17e, geloof ik, ja.
Ja, 17e eeuw. Voilà. En dat is iets dat veel mensen niet verwachten. Maar dus de voedende vrouwelijke Christus werd daar opgevoerd door de abdis zelf van het klooster had dat besteld. Dus alleen, er is blijkbaar zo'n traditie. En ik heb het zelf ook vaak als ik lezingen geef of zo, over de meer vrouwelijke kant van het christendom. Want ja, dat christendom wordt terecht, het is daar niet van terecht geassocieerd met heel wat patriarchaat en een mannelijke kijk op die geschiedenis. Maar ik blijf het interessant vinden als je gewoon naar de normale devotie, ik weet niet hoe dat ik het moet noemen, maar gewoon de devotie van mensen die zichzelf christenen zouden genoemd hebben in zoveel eeuwen, hoe mariaal dat die devotie was. Ik woon nu zelf in een kluis met daarnaast een Mariakapel. Dat is waar dat de gewone mens naartoe ging om, tot op vandaag, een kaarsje te branden voor Maria. Maria is op bepaalde momenten bijna groter geweest dan Christus in het christendom. En dus die patriarchale structuur moest af en toe op de rem gaan staan, of vond dat die op de rem moest gaan staan, om die Maria-figuur maar naar de zijkant te duwen. Maar waarom begin ik over die Maria? Omdat daar ook wel wat lichamelijkheid gelijk mee geconnecteerd was. Zij belichaamde bijna het universum met die mantel, met al die sterren enzovoort. Ja, allemaal prachtig. Dus in wat formaat is het nieuw of oud? Of is dat iets waar onbetamelijke theologie niet direct mee bezig is?
Nou ja, dus ik denk, die spanning zit er sowieso in. Dus de christelijke traditie, daar zit natuurlijk van alles in. En daar zit, dus voor mij is onbetamelijke theologie ook een soort ontdekkingsreis om er inderdaad achter te komen hoe rijk die traditie is en hoeveel er ook is wat voor mij bevrijdend werkt. Ik ben zelf protestants, dus ik kom niet uit een traditie waar Maria zo belangrijk is. Maar ik heb me de afgelopen jaren ook in Maria verdiept en ook ontdekt hoe krachtig de figuur van Maria is in de traditie. Tegelijkertijd ook hoe dat hele krachtige beeld ook steeds verder is afgezwakt naar een soort deemoedige dienstmaagd.
Ja.
Die ook eigenlijk aseksueel is. Dus natuurlijk de heilige maagd.
Ja, ja, ja. Ik heb ook in de voorbereiding van dit gesprek een stukje tekst van u gevonden. Een artikel dat op uw website stond. En ik denk dat je het zo kernachtig hebt omschreven dat daarmee nog veel duidelijker gaat worden voor de mensen voor wie dat nog niet duidelijk zou zijn over wat hebben we het nu precies. Dus ik ga eventjes voorlezen wat je ooit geschreven hebt, want ik denk dat dat heel ons verder gesprek kan structureren. Ik hou me bezig met onbetamelijke theologie, schreef u. Dat gaat precies over wat we rein en wat we onrein verklaren. Het gaat over lichamelijkheid. Onbetamelijke theologie zegt, ook de ervaringen met en van ons lichaam doen ertoe in de theologie. Alles wat ik meemaak, maak ik mee als dit lichaam. Alles wat ik heb meegemaakt is opgeslagen in dit lijf, het is erdoor getekend. Geraakt worden gaat via mijn lichaam, zoals ook uw lichaam betrokken is bij alles wat u doet. Je lichaam, de manier waarop jij beweegt, vertelt een verhaal zonder woorden. En daar komt bij, we hechten op allerlei manieren betekenis aan lichamen. Dat zorgt ervoor dat mensen worden buitengesloten. Jonge, gladde lichamen worden geïdealiseerd, andere lichamen bespot of terzijde geschoven. Ze voldoen niet aan de norm, ze zijn niet normaal, ze bedreigen wat we normaal vinden. Onbetamelijke theologie daagt die norm uit. Niet om te chockeren of te stangen, hoewel het zeker ongemakkelijk kan zijn stil te staan bij lichamelijkheid. Het doel is niet dat iedereen onbetamelijk wordt, maar dat zichtbaar wordt hoe mensen als onbetamelijk terzijde worden geschoven, om zo ruimte te maken. Goed, daar zit zoveel in. Ik denk dat ik bij elke zin wel zou kunnen blijven stilstaan, maar we moeten ergens beginnen. En waar ik zou willen beginnen is, ook vanuit de optiek van waar dat Groetjes uit Shambhala normaal mee bezig is, zo die hedendaagse spiritualiteit in zijn vele vormen. Maar als je daar goed en wel naar kijkt rondom ons, dan zie je eigenlijk heel wat vormen van expliciete lichamelijkheid. Om een paar voorbeelden te geven, zweethuidsessies, braken tijdens ayahuasca-ceremonies, de erotiek van westerse tantra, mindful running, vermengingen van dans en spiritualiteit, zoals in de vijf ritmes en ecstatic dance, de wellnesssector op zich, die nogal met spiritualiteit wordt gekoppeld. Enfin, wat ik wil zeggen, geraakt worden door het lichaam zit in hedendaagse spirituele vormen eigenlijk wel op heel veel plaatsen. Je komt dat heel vaak tegen. En wat ik er interessant aan vind, is dat dat ergens wel wat contrasteert met hetgeen dat jij beschreef in het citaat dat ik daarnet heb voorgelezen, in de zin dat geraakt worden door lichamelijkheid, je beschrijft het alsof dat ook leidt tot het herdenken van lichamelijkheid. Terwijl dat in die spiritualiteiten van vandaag niet helemaal gebeurt. Misschien bij sommige mensen wel, maar in mijn ogen krijg je een soort van Instagram-ready spiritualiteit. Hè. Heel veel van die lichamelijkheid, van dat dansen, van naar de sauna gaan, van zweethutten doen enzovoort. Als je dan ziet hoe dat afgebeeld wordt in onze samenleving, gaat dat heel vaak geplaatst met van die Instagram-plaatjes. En zie een keer hoe mooi dat eruit ziet. Dus dan gaat het weer over sexy zijn en jong en mooi. En als je met die vormen van spiritualiteit bezig bent, dan heb ik soms de indruk dat mensen verwachten dat je niet alleen geestelijk mooi zult zijn, maar dat je vooral ook heel erg lichamelijk mooi zult zijn. En dus ergens bevestigt dat soort spiritualiteit net het uitgesloten zijn van de andere vormen van lichaam.
Ja, en het bevestigt juist dat dominante lichaamsbeeld, dat het mooi en glad moet zijn. Ja, dus wat ik zo spannend vind, en dat is ook in mijn eigen ervaring zo aan onbetamelijke theologie, is dat het dus ook politiek is en dat het kritisch is. En dat het ook dat het voor mij ook bevrijdend is in de zin dat ik heb al een lichaam, het is er al. Het hoeft niet nog gevormd te worden of het hoeft niet deel te nemen aan ayahuasca-sessies. Mm-hmm. Het is er al en het maakt al dingen mee. Dus ik merkte bijvoorbeeld toen ik moeder werd, dat was voor mij ook een soort botsing met allerlei normen en verwachtingen die er zijn rondom het moederschap. Terwijl uiteindelijk, en ik moest ook echt ontdekken van, oh ja, maar ik kan natuurlijk ouder zijn van mijn kind op een manier die bij mij past. En ook op een manier die in spirituele zin bij mij past. Mm-hmm. Dus het is ook een soort je bevrijden van allerlei opgelegde beelden. En proberen te zoeken naar manieren van in je lichaam zijn en in de wereld zijn die bij jou passen.
Mm-hmm. Maar als je het zo zegt, dan denk ik, ja, dan is er toch wel behoorlijk wat overlap. Want aan de ene kant kan ik zeggen, het is mij wat de Instagram-ready vaak. Maar aan de andere kant zit er ook wel vaak in veel van die hedendaagse spiritualiteit, zeker als het over vrouwen gaat, hè, om even in die lichamelijkheid te blijven, van vrouwen die in die lichamelijke vormen van spiritualiteit manieren vinden om ook hun eigen vrouwelijke lichaam te herontdekken en daar kracht te laten uitstralen. Allee, ik vind dat daar wel een soort van feministische ondertoon in zit.
Een bevrijdend element. Ja, dus ik denk, dus het is nog steeds zo dat we, voor vrouwen is het ingewikkelder om in seksueel en erotisch aspect jezelf te zijn en los te komen van al die opgelegde beelden. Dus ik denk inderdaad dat een hele hoop vormen van spiritualiteit maken juist voor vrouwen ruimte om dat te ontwikkelen of dat te ontdekken.
Ik heb met Paul ook een keer een aflevering gemaakt over tantra. En daarin hadden we het over een ander facetje uit uw citaat. Hè, omdat je zegt, zo, de moeilijkheid van uw eigen lichamelijkheid te ontwikkelen. Maar in uw citaat was er ook een stukje waarin je zegt, we hebben het hier over rein en onrein. Hè. Dat is hetzelfde, zo, het lichaam dat erbij hoort, dat er niet bij hoort.
Ja.
En ergens is het opvallend in, in dat gesprek dat ik met Paul had over tantra. Tantra in het oosten gaat helemaal over rein en onrein. En je doet juist de onreine dingen om je buiten de samenleving te plaatsen. Een soort van verlichting te zoeken door er midden in de onreinheid te gaan staan. En te zeggen, ik ben nu zo onrein, voilà, ik ben uitgespuwd. Ik ben niks meer, sociaal gesproken. En daardoor net de verlichting vinden. En we vonden het interessant, Paul en ik, dat absoluut niet aanwezig is in westerse vormen van tantra, die wel op die lichamelijkheid heel sterk zitten, maar in seksuele, erotische lichamelijkheid, waarin dat je dan een soort van energetische bevrijding zou vinden. Nu, wat ik in die aflevering met Paul te weinig opgehamerd heb, is dan natuurlijk in zo van die tantra-workshops in het Westen, dat gaat niet over rein en onrein, maar het gaat wel over het verleggen van uw grenzen vaak. Hè. Dat is hetgeen waar we mee bezig zijn. Uw lichamelijkheid moogt gezond ontdekken, kunt gezond ontdekken. En men koppelt dat vaak aan spirituele, psychologische blokkages. En ik vroeg me af hoe dat jij daar naar kijkt, want ik heb het gevoel bij u dat de bevrijding waarover dat je spreekt, is vooral maatschappelijk. En voor een stuk ook persoonlijk. Maar dat persoonlijke lijkt mij meer te gaan over andere manieren van denken, vastgeroeste frames doorbreken, eerder dan zo die energetische doorbraak in uzelf, of mis ik iets in uw schrijfsels?
Dat vind ik een hele interessante en ook wel spannende vraag. Kijk, de reden waarom ik zo geraakt word door onbetamelijke theologie, dat is natuurlijk dat ik zelf ook groot ben geworden in dat protestantse christendom, dat ook bepaalde ideeën heeft over rein en onrein, zeker in relatie tot seksualiteit. En dat ik ook in mijn eigen biografie me daarvan moest bevrijden. Dus ik, om eerlijk te zijn, ik weet bijna niks van tantra. En het is ook, kijk, ik voel me veel meer thuis in, laten we zeggen, intellectuele beschouwingen over hoe gender en seksualiteit vorm hebben gekregen in de geschiedenis van het christendom, dan dat ik een tantra-workshop zou gaan volgen.
Ja.
En wat ik ook belangrijk vind, voor mij zijn die dingen heel erg met elkaar verbonden. Dus wat voor mij persoonlijk mij raakt en relevant is, dat vertaalt zich ook naar bepaalde maatschappelijke verhoudingen.
En wat is eigenlijk daar dat ik een beetje probeerde naar te zoeken, zo die koppeling tussen die persoonlijke bevrijding en die maatschappelijke. Kun je dat concretiseren? Kun je een voorbeeld geven van, kijk, dat is iets waar dat bij mij een doorbraak is geweest op persoonlijk vlak en wat dat dan ook zijn politieke vertaling krijgt in mijn denk.
Ja, dat is een goeie. Ik denk dat het een hele hoop kleine doorbraken zijn en niet zozeer één grote. Maar dat het wel, dus bijvoorbeeld dat schilderij wat je al eerder noemde, van Jezus met borsten. Mm-hmm. En vergelijkbare tradities waarin de wond in de zijde van Jezus een vulva wordt.
Ja.
Dat was echt voor mij een spiritueel moment, omdat ik Jezus toch altijd een voor mij niet zo, het voelt niet zo relevant. Jezus is de zoon van God, God is meestal een man, Jezus is ook nog een man, wordt ook nog vaak afgebeeld als witte man. Ja, dat kun je natuurlijk allemaal, daar kun je allemaal kritiek op geven. Maar ik merkte dat het mij gewoon fysiek ook echt iets deed, dat Jezus opeens niet meer afgebakend in dat vakje man zat, maar dat hij ook vrouwelijke kenmerken krijgt, of dat hij intersexe is, of nou ja, dus dat het dat hij verlost wordt van dat smalle vakje en dat hij daardoor, ik zeg nog steeds hij, dat Jezus daardoor voor mij ook veel toegankelijker werd. En dat ik ook voelde, oh ja, want er zit natuurlijk ook iets in. Dus het mannelijk lichaam wordt daar kijken we anders naar dan naar het vrouwelijke lichaam. Dus onbetamelijke theologen die beelden ook wel eens een vrouw af aan het kruis. En dan merk je, daar kijk je heel anders naar dan naar een halfnaakte Jezus aan het kruis. En dat heeft ook echt zijn weerslag op hoe ik mijn eigen lichaam beleef. Mm-hmm. Dus ik noemde al het moederschap. Dus de geboorte van mijn kind was heel... Het was sowieso heel intens. We moesten met de ambulance naar het ziekenhuis en zo. Maar dus ook dat die ervaring van leven geven, hoe spannend dat is. En dat dat dus ook echt zeg maar bij Jezus hoort of bij die christelijke spiritualiteit. Een wond waaruit leven geboren wordt. Dat soort noties. Ja, dat vind ik ongelooflijk mooi en verrijkend.
En als je dan je politiek vertaalt, dus die spirituele ervaring die je hebt gehad door dat soort beelden te zien en... als ik het probeer te herformuleren, een soort van ervaring van het er meer bij horen van uw lichaam dan in het spirituele geheel van dat christendom. Mm-hmm. Dus ik snap zeker de persoonlijke, gelijk dat ik daarnet zei, doorbreken van een frame en wat dat doet om uzelf meer plaats te geven. Maar als je dan uw politiek zou vertalen, waar gaat dat dan heen?
Het gaat ook om het zichtbaar laten zijn van wonden, het centraal stellen van de gewonde lichamen. Wat ook in dat fragment zat dat je voorlas. Dus we hebben ook, sommige lichamen tellen mee en andere lichamen tellen niet mee. En toch vooral, dus de lichamen van vluchtelingen uit Afrika of uit Noord-Afrika of uit Midden-Oosten. Goed, we staan er even bij stil, maar het verandert ons niet daadwerkelijk of we nemen niet daadwerkelijk actie. En dat is denk ik, die lichamen tellen niet echt mee. Nee. Terwijl ik juist denk... En ik heb natuurlijk, ik heb ook gemakkelijk praten. Ik ben een hetero, cisgender, witte vrouw. En ik heb geleerd dat het juist de andere lichamen zijn die mij iets te vertellen hebben. En die waar ik mijn blik naartoe wil laten trekken.
Ja, vluchtelingen zijn wel een mooi voorbeeld, hè? Want wij ontlichamen die ook. Hè? We maken er een geheel van. Hè? Zo, de vluchteling wordt zo, de groep zijn vluchtelingen. En ja. We op een of andere manier slagen we zelfs in van de extreme lichamelijkheid die ze hebben meegemaakt, namelijk oorlog, geweld en destructie op zeer echt fysiek materieel vlak. En de tocht die ze hebben moeten doen, de vluchttocht zelf, die ook extreem fysiek is, wat de meeste mensen in Nederland en België hopelijk nooit zullen moeten meemaken. Maar we denken dat gelijk weg, hè? Maatschappelijk. Hè? Er zijn veel mensen mee bezig natuurlijk, hè? Gelukkig maar maatschappelijk denken we dat weg. Hè? En dan brengt mij een beetje terug als we daarover denken. Hè. Dus dan zitten we echt in dat bevrijdingstheologische. Ik snap dat dat lichaam er zo van bij belang is. Maar wat ik eigenlijk naar aan het zoeken ben, is in die hedendaagse spiritualiteit en esoterie waarin dat lichaam inderdaad centraal staat, hoe komt het dat die status quo bevestigend blijft? Dat is niet mijn vraag. Niet. Hoe komt het? Het is de vaststelling. Het is de vaststelling, men is met lichaam bezig, maar niet met de lichamen van de anderen. Nochtans probeert men persoonlijke bevrijding voor zichzelf te bewerkstelligen. En daar hebben we het net over gehad. En dus, denk ik, is mijn vraag, waar ik wat vastzit, graag van u wil horen. Hoe kunnen we dat vastpakken, dat lichamelijke, uit die hedendaagse spiritualiteit, en daar die een andere component van dat maatschappelijke belichamen ook meer aan te voegen? Hoe kunnen we... Want het gevaar bestaat dat ik te veel een tegenover maak van uw soort van onbetamelijke theologie heeft een maatschappelijke component en die spiritualiteit van vandaag, dat is alleen maar een soort van kapitalistisch, individualistisch met uw eigen gefotoshopte lichaam bezig zijn. En dat wil ik niet zeggen. Er zitten wel degelijk tendensen, gelijk dat ik daarnet benoemde, een soort van feministische, ik als vrouw mag in mijn vrouwelijke lichamelijke kracht gaan staan. Dat, denk ik, die psychologische dynamiek en energetische dynamiek, is wel degelijk relevant en er zit meer in dan dat er mee gedaan wordt. Ik denk dat dat is wat ik wil zeggen. Heb jij een idee hoe we dat meer daaruit kunnen halen?
Ja. Nou ja, dus voor mij, dat is natuurlijk ook een feministisch cliché, het persoonlijke is politiek. Dus volgens mij, er is bijna geen fysieke of persoonlijke transformatie die niet ook uiteindelijk politiek relevant is. Het gaat denk ik ook om hoe je naar kennis kijkt. Dus, dus is kennis belichaamd? Dus inderdaad doen die ervaringen ertoe van mensen die naar Europa zijn gevlucht en wat ze onderweg hebben meegemaakt. En luisteren we naar die verhalen. Dus het is misschien ook het ophalen en het delen van die verhalen. Dus niet alleen streven naar je eigen bevrijden of de ervaringen die je zelf hebt meegemaakt, maar ook die verbindingen met verhalen van anderen. Ja, voor mij is het zo zonneklaar dat alles wat je doet met je lichaam, dat uiteindelijk een politieke weerklank heeft. En dat is denk ik ook omdat ik ben opgeleid in een theologische traditie die uit hoofden bestond. Dus uit kennis die bij elkaar is bedacht door een hele selecte groep mensen, namelijk witte, laten we zeggen, witte hetero cisgender Europese mannen. Mm. En dat levert een heel smal spoor aan kennis op, omdat het ook verbonden is aan een heel smal spoor aan ervaringen. Er zit volgens mij altijd iets bevrijdends in het serieus nemen van je eigen fysieke ervaringen, of die nou gaan over erotiek en seksualiteit, omdat ze denk ik uiteindelijk altijd afwijken van wat we als normatief zijn gaan zien. Ja. Want niemand, zoals Jezus niet past in dat mannelijke plaatje, uiteindelijk zijn er maar heel weinig mensen die passen in wat we als normatief zijn gaan zien.
Hetgeen wat ik mij zit af te vragen, hoe kijkt hij ernaar? Ik heb nogal de neiging om soms te zeggen, heel veel daarvan komt door het protestantisme. Maar jij als protestant, herkent je dat? Zegt je dat is ook effectief zo? Want ik zal argumenteren. Hè?
Ja.
Als je gewoon kijkt naar wat die protestantse reflex is geweest op begrijpelijke uitwassen in de katholieke kerk, hebben er finaal toe geleid enkel de schrift, enkel het geloof enzovoort. En dus dat is heel erg hoofd, textueel,
ja,
en vooral niet met lichaam van doen. En vooral als je kijkt ook naar waar ze dan tegen reageren in de dagelijkse devotie, dan is dat opnieuw tegen heilige verering, al die beelden moeten weg. Dus uiteindelijk tegen belichaming, tegen wat je in Oosterse contexten incarnaties van het goddelijke zou het noemen, dat wordt weggedacht. Maar evengoed, pelgrimstochten afschaffen enzovoort, wat dat ook een fysieke beleving is. Dus heel veel fysiek gebeuren van het katholicisme is weggedacht. Ik snap de uitwas, net tegen aflaten reageren enzovoort, maar is het kind niet met badwater weggesmeten? En valt er wat voor te zeggen, zoals niet alleen ik, maar ook veel andere academici zeggen, dat de omslag die naar dat hoofd gebeurd is binnen dat protestantse omwenteling van ongeveer 400-500 jaar geleden, dat die ons ergens wereldwijd op zo'n pad hebben gebracht van een zeer erg hoofdachtige maatschappij?
Ja, nou, het lijkt me, ik ben er voor een deel ben ik het ermee eens. Gelukkig zijn er natuurlijk ook altijd nog nuances. Ik heb met twee collega's en vriendinnen een artikel geschreven over onze eigen protestantse traditie in relatie tot het onbetamelijke. En een van de voorbeelden die we daar noemen komt uit mijn eigen familie. Mijn ouders zijn allebei gegroeid op een boerderij. En daar werd iedere middag na het eten de Bijbel gelezen, van kaft tot kaft. En nou, een van de dingen die mij zo fascineerde, de Bijbel is natuurlijk onbetamelijk en houdt zich niet aan al die voorschriften van wat later christelijk is geworden. Dus ik stel me dan voor dat ze daar zaten. Ze aten altijd warm 's middags en dan daarna de Bijbel openging. En altijd natuurlijk vliegen en de geur van mest in die keuken, want het was een boerderij. En dat dan al die rare schunnige verhalen over tafel gingen. Natuurlijk ook hele saaie passages en zo. Maar dat dus ook, je kunt er ook niet omheen dat de christelijke traditie altijd nog dat gigantische reservoir heeft aan verhalen en aan praktijken die uiteindelijk niet alleen maar rationeel zijn, niet alleen maar over het hoofd gaan. Dus je hebt ook bijvoorbeeld de protestantse bevindelijkheid die toch ook weer, bedoel, dus ik ben het met je eens en er is ook nog meer over te zeggen.
Er is nog nuance, ja.
Maar ik vind zeker, dus wat voor mij ook bevrijdend was om kennis te maken met de Oosters-Orthodoxe kerken en die manier van liturgie beleven, waarin je veel meer bent opgenomen, ook als lichaam.
Het is uiteraard altijd genuanceerd en zeker niet één traditie die alles bepaalt in de wereld. Maar als we dan over onbetamelijke theologie en de mogelijkheid van onbetamelijke spiritualiteit bezig zijn, stel ik mij ook gewoon de vraag of dat niet iets wat dat oorspronkelijk bevrijdende ideeën zijn, dat dan aan een tijd status quo bevestigende ideeën worden. En als ik dan terugkeer naar hedendaagse spiritualiteit, zit er natuurlijk een soort mei 68 bevrijding in uzelf kunnen zijn en uw lichaam meer mogen tonen zoals dat is enzovoort. Maar ik kan me inbeelden dat dat ten opzichte van beknechtend jaren 50 christendom, wat dat zeker in katholiek België ook extreem beknechtend was en ook op lichamelijk vlak. En dus daar is die bevrijding duidelijk. Maar een paar decennia later, die counterculture is één, gecoopteerd door een kapitalistisch systeem waarin dat je wel zegt, wees jezelf, volg je dromen, luister naar je hart, zodat. Maar eigenlijk houdt dat in, consumeer je te pletter.
Ja.
Tot wanneer dat je er mooi en lekker en leuk uitziet, zoals dat je gehoopt had van eruit te zien. Dus daar is iets raar gebeurd. En dus vraag ik mij af, hebben we daar geen soort van bevrijdingstheologie van de jaren 70 gehad, die uitgedraaid is op iets zeer status quo bevestigend, want eigenlijk, dat ik al een paar keer heb gezegd, uiteindelijk moet het er zo'n Photoshop-plaatje aan uitzien, en dat kan niet de bedoeling zijn van...
Ken jij Asja ten Broeke? Nee. Nederlandse columniste. Zij werd geïnterviewd in een Nederlandse krant, het was een dubbel interview, en het ging over dik zijn. Zij is dik. Ja. En ze is ook feministe trouwens, en op het slot van het interview had zij de quote. Het ging over hoe zij zich gekleed had voor het interview. En dat ze niet de best had gezien om er, zeg maar, mooi uit te zien. Toen legde ze uit, ik ben principieel gemakzuchtig. En ik dacht, dus ook in relatie tot onze kapitalistische neiging om alles maar te consumeren, dacht ik, het is zo'n bevrijdend idee om inderdaad principieel gemakzuchtig te zijn. Dus om je te onttrekken aan een hele hoop dingen die we ons opleggen, waarmee we onszelf opjagen. Dus om slank te blijven of mooi te blijven. En alle dingen die je daarvoor zou moeten doen.
De quote die ik helemaal in het begin had geciteerd, schreef het ook, we zijn niet onbetamelijk per se om te chockeren. Het mag soms ongemakkelijk zijn. Maar in heel veel vormen van spiritualiteit doorheen de geschiedenis is het vaak wel het chockerende element geweest dat mensen op andere ideeën heeft gebracht. En hoe kunnen we dat vandaag nog zijn? Want als je zo zegt, principieel... Wat was het principieel?
Gemakzuchtig.
Gemakzuchtig, ja. Dat choqueert niet. Ik weet ook niet of dat onbetamelijk overkomt bij mensen. Allee, mijn probleem zit een beetje... Hoe kun je nog onbetamelijk zijn? Want het wordt ook meteen gecoopteerd. En neem nu... Ik heb er net al naar Tantra verwezen. Voor sommige mensen choqueert dat misschien nog, maar eigenlijk al bij al niet. Als je zo vergaande seksualiteit beleeft, eigenlijk is dat maatschappelijk, daar is plaats voor, zal ik maar zeggen. Juist omdat de norm zo gezegd is, wees uzelf, mocht je zo zot doen of dat je wilt, en het wordt gezien als wees uzelf, zolang dat je sexy en mooi uitziet.
Precies, hè? Dus daarom, principieel gemakzuchtig, niet je best doen om mooi te zijn, is heel tegendraads.
Is heel tegendraads, maar het komt niet onbetamelijk over.
Ja, maar ik denk dus dat juist onbetamelijk is. Dus onbetamelijk is niet per se daar waarvan je meteen je blik afwendt, omdat je het bijna niet aan kan, of waar je juist naar wil kijken omdat het je zo opwindt. Het is ook hetgeen wat zich niet houdt aan de geldende norm.
Ja.
Dus op de manier waarop een hoofddoek onbetamelijk is.
Ja, op die manier, ja. Ja, en dan zijn we eigenlijk weer bij rein en onrein, termen die we in onze samenleving totaal niet gebruiken. Maar eigenlijk is het wel zo dat we een beetje naar de samenleving kijken. Hè? Zo onverzorgd zijn omdat je principieel er allemaal geen tijd wilt in investeren, dat vindt men niet kunnen, omdat het een beetje... Ja, het neigt meer naar vies en vuil dan iets anders, dus naar onreinheid.
Ja, nou ja, en ook inderdaad gemakzuchtig zijn, lui. Dus niet, dus we willen graag druk zijn. Ja. Iedereen zet zich tot het uiterste in om dus niet meedoen aan die rat race, fysiek niet en ook niet in hoe je je tijd besteedt.
Maar
jij wil iets...
Ik vind het gewoon allemaal super genuanceerd. Dat is het een beetje. Ja. Omdat, als je dat dan zegt, hè, niet meedoen aan die rat race, dat is exact een voorbeeld van wat ik bedoel. Hoe snel dat dingen gecoopteerd worden. Want als ik... Die Instagram-spiritualiteit, gelijk dat ik het benoem, die zit ook heel dicht aan die wellness. En die wellness is exact dat. Niet meedoen, zogezegd, aan de rat race. Dus dat is ook dat idee van rust voor mezelf en even er niet aan meedoen, is helemaal gekoopteerd binnen datzelfde systeem. Het is zo moeilijk om eruit te stappen. Ja. Van als dat je een idee hebt dat er wat tegenin gaat, is er weer een manier om er u in te zuigen. In... Ja.
Maar ik vind ook, het is ook nog steeds onbetamelijk om als vrouw, en zeker vrouw met een hoofddoek of een zwarte vrouw, uitgesproken te zijn in... politieke debatten bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Dus er is ook er is nog zoveel te doen. Dus in de Nederlandse politiek, we hebben twee vrouwen in de Tweede Kamer. De een draagt een hoofddoek, de ander is zwart. Als die zich uitspreken, gewoon op een, als die echt verstandige dingen zeggen die kritisch zijn, valt iedereen over hen heen. Mm-hmm. Dus het is ook, ik denk eigenlijk, we zijn lang niet zo bevrijd ook als we denken. Dus wat jij zegt over dat al die dat alternatieve relatievormen geaccepteerd zijn, ik weet het niet zo net.
Mm-hmm.
Ik denk, dus ik denk ook dat we veel behoudender zijn eigenlijk dan...
Dan dat we onszelf pretenderen te zijn.
En zelfs als je bijvoorbeeld dat het prima vindt als je buurman dat doet, maar durf je ook bijvoorbeeld erover na te denken, zou het ook iets voor mij zijn?
Ja, ik volg je wel. En... Maar ik denk dat mijn probleem zit in het feit dat de status quo spiritualiteit, als ik het zo mag noemen, dat die zichzelf voorhoudt, wij zijn bevrijd, persoonlijk.
Ja.
En daar zit voor mij de moeilijkheid, dat idee van jezelf als bevrijd te zien, u heel erg blind maakt voor uw onbevrijdheden. Ja. Het is gemakkelijker om te strijden tegen geknechtheid en onvrijheid, als je ook onvrij voelt, als je weet van ik word hier geknecht door bepaalde systemen of door bepaalde sociale gewoonten. Maar als je van jezelf denkt, ik ben de meest bevrijde persoon, maar er gaat toch arme iemand in een burkini gaan zwemmen en het kot is te klein, dan is het ver zoeken naar uw zogezegde vrijheid.
Ja, nou ja, en het is nu natuurlijk juist in antwoord op de coronacrisis dat juist ook... mensen uit die, zeg maar, bevrijde kringen ook zich opeens heel erg geknecht voelen door de coronamaatregelen.
Ja.
Jezelf al bevrijd voelen. Misschien is dat toch wel een voordeel van de protestantse traditie, dat ik altijd bewust ben van mijn eigen tekortschieten.
Ja.
Maar dat ik dat ook wel een soort... een mooie levenshouding vind. Dus dat er is altijd nog... Kijk, ik denk inderdaad, bevrijding creëert vaak ook weer zijn eigen vormen van knechtschap of schiet op een gegeven moment weer door. Dus het is niet zo dat je op een gegeven moment is het af en klaar en is de bevrijding daar.
Nee, dat is waar. En nu dat we dat idee vast hebben, nog een laatste ietsje waar ik heel graag met u over wou spreken, omdat ik er zelf ook zodanig veel nuances aan zie en misschien... niet echt veel concrete meningen over heb, maar het wel nodig vindt van er met z'n allen meer over na te denken, is, als we het hebben over lichamelijkheid, en zeker in politieke zin, en bevrijding en onbevrijdheid, en als je kijkt naar de samenleving vandaag, staat dat heel erg centraal. En op zich vind ik dat interessant, want dat is een vrij standaard spiritueel idee, belichaming. Je ziet dat in heel veel tradities terugkomen en belang ervan. Hè. Of dat nu gaat over incarnatietheologie, zowel in het christendom als in hindoeïstische context, maar ook concepten als charisma van een spirituele leider of darshan in een hindoe context, waarin dat het schouwen van een beeld of het schouwen van de guru van belang is. Wat schuilt daarachter? Dat je in het zien van het lichamelijke, dat daar doorheen het goddelijke schijnt. En dus dat er een universaliteit is, het ene erachter, dat doorheen de belichaming, doorheen de concrete belichaming tot bij u komt. En als ik dat dan terugplaats naar hedendaagse politiek vertrekt inderdaad voor een groot stuk vanuit belichaming. En wat dat vaak identity politics wordt genoemd, maar ik vind dat een zeer problematisch term, omdat, daar zijn we het waarschijnlijk al bij over eens, alle vormen van politiek zijn identiteitspolitiek, de rechtse politiek op kop natuurlijk, hè, want de witte mannen willen per se dat hun manier van leven bewaard blijft. Dus dat is extreme identiteitspolitiek. Dus dat is de niche niet voor mij. Maar ik vind het wel iets om over na te denken. Wat betekent vertrekken vanuit lichamelijkheid ten opzichte van het universele? Vind je van jezelf dat je daar een balans in gevonden hebt? Dat is denk ik wat ik mij op voorhand afvroeg. Van dat universele te bewaren, want het gaat over hetzelfde. Men plaatst het niet in spirituele termen, maar finaal gaat het over ik als transgender, ik als black person, ik als vrouw ageer tegen bepaalde onvrijheden voor mijn lichaam en zijn in de samenleving. En dus ga je in de strijd aan. Maar uw strijd moet finaal gericht zijn op universele mensenrechten, die nog lang geen universaliteit zijn, maar wel in hoop op zijn minst. Dus daar heb je weer het universele moet doorschemeren in het particuliere.
Ja.
Soms heb ik het gevoel dat die universaliteit een beetje verdwijnt, omdat er te veel gefocust wordt op die particulariteit. Maar dat lijkt mij logisch dat dat soms gebeurt. En soms wordt er dan weer te veel op het universele gericht, waardoor dat je verliest dat de particulariteit er uiteraard wel toe doet. Want de ervaring van sommige mensen is ook fundamenteel anders. Je moet die in je achterhoofd houden als je voor iedereen diezelfde rechten wilt. Dus ik vind het gewoon een zeer moeilijk evenwicht. Het schiet gelijk zo rap door naar een van die twee kanten om dat evenwicht te bewaren.
Ja.
Wat doe jij daarvoor?
Ik vind het een hele interessante vraag. Ik moet zeggen dat ik altijd een soort... Kijk, alle vormen van bevrijdingstheologie, ook onbetamelijke theologie, zijn denk ik kijken principieel naar een context. En contexten verschillen altijd van elkaar. Dus dan is er ook een soort huiver voor wat het universele kan zijn. Juist natuurlijk ook omdat bepaalde hele beperkende normen zijn vaak doorgegaan voor wat universeel zou moeten zijn. Dus ik weet ook niet hoe aantrekkelijk die universaliteit uiteindelijk nou is. Of dat uiteindelijk, wat we dan maar universeel noemen, dat bestaat uit allerlei piepkleine contexten, overlappende contexten, waarin mensen bevrijding gestalte hebben kunnen geven. Maar ik weet niet hoe zinnig het is om daar dan weer een soort universele vlag nog boven te plaatsen.
Maar kan dat? Want is het probleem dan niet dat je in de totale individualiteit terechtkomt?
Nee, want het gaat om groepen. Het gaat niet om individuen. Maar het gaat wel om... Kijk, het komt ook... het christendom heeft ook weer zo'n hele ingewikkelde verhouding tot universaliteit. Dus het christendom heeft zichzelf, katholieke christendom, ook protestantse christendom, heeft zichzelf gezien als een universele godsdienst die zich gewoon moeten verspreiden over de hele aarde. Terwijl juist volgens mij het mooie van geloof voor mij is dat het inderdaad zich incarneert in een specifieke context. En daar krijgen dingen betekenis. Dus je zou kunnen zeggen, er is zoiets als universele mensenrechten. Maar dat blijft heel abstract. Totdat je kijkt, oké, en nu zijn we hier in deze context. We zijn in Irak. Deze verschillende groepen zijn er. Dit hebben ze heel meegemaakt. Wat staat hier op het spel?
Ja, maar ik hoor ook wel zeggen, het gaat over groepen natuurlijk. Hè? Het is daarom dat ik zei, is niet gevaar dat naar totale individualiteit gaat. Ik en mijn eigen kleine belevingen en ervaringen staan het meest centraal. Maar jij koppelt daar direct een groepsgebeuren aan. Hè? En een vorm van solidariteit. Het is zo dat ik het begrijp. Hè?
Ja.
Ja. Ergens in het begin van ons gesprek stelde ik de vraag van, hoe kunnen we die zoektocht naar bevrijding die duidelijk in hedendaagse vorm van spiritualiteit zit, hoe kunnen we die hier op een ander niveau brengen. En misschien zit dat wel daar, in het kweken van solidariteit. Want er is iets van dat die, ja, zeker als het gaat over die vormen van wellness, spiritualiteit, dat die te individueel zijn, maar misschien is gewoon de stap naar maatschappelijk politiek te groot en is de eerste stap heel eenvoudig. Solidariteit met mensen rondom u. Als je dan kracht vindt in je eigen persoonlijke vrouwelijke lichaam, zoek dan de solidariteit met andere vrouwelijke lichamen rondom u.
Nou ja, en ik bedoel, zodra je kracht vindt in je eigen vrouwelijke lichaam, kan het toch ook niet anders dan dat je ziet dat dat niet voor iedereen zo is en dat het op een heleboel manieren wordt tegengewerkt in deze samenleving. Dus het is toch ook, ja, we zijn niet vrij zolang één van ons niet vrij is. Dus dat soort krachten, die komen vrij volgens mij in de ervaring van je eigen bevrijding.
Mm-hmm.
Misschien is dat te simpel gedacht, maar dat kan toch niet alleen maar op jezelf gericht zijn. En het is natuurlijk ook, dus die hele die hele gang die ik heb gemaakt, ontdekking van bevrijdingstheologie, ontdekking van onbetamelijke theologie, het kwam altijd bij anderen vandaan. Dus het is toch, voor mij is bevrijding ook sowieso onmogelijk zonder dat er anderen zijn die me op een idee brengen of die me iets voorhouden of die, het kan nooit een enkel individueel project zijn.
Nee, dat denk ik ook.
Ja, maar zijn we nu verder gekomen met die vraag hoe die meer individuele spiritualiteit...
Zijn we daarmee verder gekomen? Misschien is die vraag ook alleen maar relevant als je wilt gaan missioneren. En dat is nu niet per se mijn... Alleen in de zin dat... wat zou ik ermee doen met antwoord? Dan maar mensen aanzetten om hun eigen navelstaarder... Allee, wat ik soms ervaar als navelstaardige spiritualiteit... Om die dan per se te gaan doorbreken, dat zie ik zeker niet als mijn taak. Nee. Ik denk dat misschien meer op dit moment mijn taak is van het omgekeerde te doen. Ik heb nogal de neiging van het inderdaad navelstaardige spiritualiteit te noemen. En volgens mij zit er meer. Zit er wel degelijk een verbinding met diepere lagen en heeft men daar gewoon weinig taal en tools en middelen voor om dat ook breder te trekken. Want heel veel mensen hebben een spontaan mystiek aanvoelen. Hè. Ik ben nogal van de democratisering van mystiek, ik zal het zo zeggen. Men doet te vaak alsof dat mystieke ervaringen zijn voor heel speciale types, halve heiligen of zo. En dat is natuurlijk absoluut geen waar. De meeste mensen hebben uiteindelijk wel een ervaring van mystieke verbondenheid. Maar men is zo vaak bezig met daar zo verbaasd over te zijn, over die mystieke verbondenheid, dat ik vind dat er soms te weinig een stap verder wordt gezet van wat betekent die nu naar het concrete leven. Want als je in je mystieke ervaring gewoon blijft zitten, van hoe fantastisch is dit, en zie eens, ik voel mij verbonden, maar die verbondenheid heeft geen, en dan zijn we weer aan lichamelijkheid, heeft geen vertaalslag in de concrete wereld, dan is dat misschien niet het hoofd, gelijk dat we het erover hadden in protestants christendom, en is dat het hart, maar wat maakt dat uit? En dat krijg je in veel spirituele middens vandaag de dag. Mm-hmm. Het hart staat zo centraal, ik luister naar mijn hart, en wat ik daar voel is de enige reële werkelijkheid. Ik wil die werkelijkheid niet ontkennen, maar wat betekent uw werkelijkheid als ze geen concrete vertaling heeft in de samenleving? Dan is het allemaal heel mooi gevoeld in uw hart, net gelijk dat soms heel mooi gedacht kan zijn in uw hoofd, maar daar heb je het eigenlijk weinig aan.
Ja.
Maar nog een keer, kijk, nu ben ik weer kritiek aan het geven, terwijl dat mij gaat om die gedeelde ervaring die ik ook heb.
Ja.
En dan de nood om die te verwerkelijken op politiek vlak. En dus ik was wel blij dat je heel in het begin direct zei dat politieke en dat theologische, dat samengedacht kan worden, omdat we zo sterk de neiging hebben in onze samenleving om politiek en religie en spiritualiteit moet gescheiden zijn. Hè. Dat is ook een van de problemen. Dat is misschien een van de redenen waarom dat mystieke gevoel zich niet kan vertalen, omdat de maatschappelijke norm is, alles wat in uw hart en in uw hoofd leeft, dat is voor u persoonlijk, individueel, kom daar vooral niet mee naar buiten. Want buiten zullen politici en vooral business mensen voor u wel beslissen wat dat de juiste manier van leven is. Hè.
Ja, dus er is inderdaad, het is zeg maar een dominant perspectief op wat religie is, dat ons ook enorm beperkt. En dus ook inderdaad in hoe we mystiek ervaren. Ja,
ja. Mooi. Ik denk dat we hier wel kunnen afronden, want dat is al een hele boodschap.
Dank.
Merci.
Ja.
Beste luisteraar, het zit er weer op voor deze keer. Op geregelde tijdstippen publiceren we een nieuwe podcast over allerhande boeiende, spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. Over het algemeen zit ik daarvoor samen met hoogleraar Paul van der Velde, maar af en toe laten we ook een andere expert achter de micro plaatsnemen, net zoals vandaag. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende aflevering online wordt gezet. En in de tussentijd zend ik u natuurlijk heel veel groetjes uit Shambhala!